Klaagliederen. Hebben we wel eens wat te klagen? Ja, toch? Wel bijzonder. Ik zag vanochtend bij Toya de zangdienst. En ik wist niet waar ze... Eigenlijk wel erg. Ik wist niet waar ze de zangdienst over ging. En toen zag ik opeens mijn dooptekst bovenaan de zangdienst staan. Het zijn de gunstbewijzen des Heren. Dat jij niet omgekomen bent. En zijn gunstbewijzen houden nooit op. 22 jaar later kan ik zeggen dat je komt niet bedrogen uit als je de Heer volgt. Maar even, dat was even een uitweiding. Amen. Want zo is Hij. Vanmorgen gaan we ons, wil ik jullie eigenlijk meenemen. Wil ik jullie uitnodigen om mee te gaan. In een oud verhaal. Maar het oude verhaal is eigenlijk ook een verhaal van deze tijd. Het is een verhaal waarin bedrog voorkomt. Een verhaal waarin verdriet voorkomt. Een verhaal waarin dood, verkilling en uitzichtloosheid voorkomt. Een verhaal wat zo uit onze tijd kan zijn. En ik nodig jullie uit om mee te gaan naar Genesis 45. Naar een van de aartsvaders. De teksten zullen straks ook op de beamer komen, dus je hoeft niet speciaal je Bijbel te pakken. Mag wel. Genesis 45. Jacob, de aartsvader Jacob, krijgt hier te horen dat zijn zoon, Jozef, nog leeft. Maar liefst 10 hoofdstukken in Genesis beslaan de Jozef-saga. Het verhaal van Jozef, de meesterdromer, die uit jaloezie door zijn broers in de put wordt achtergelaten. Verkocht als slaaf. Jozef, de lievelingszoon van Jacob, geboren uit Jacob zijn huwelijk met Rachel. En de broers komen in Genesis 37 bij Jacob en zeggen hem: Jozef is dood. En ze geven Jacob het veelkleurige gewaad, het kleed. En het zit onder het bloed, het is besmeurd. En voor Jacob houdt het hier op. Zijn zoon Jozef is verslonden door een wild dier. En Jacob zegt daar, moet goed horen de woorden die hij zegt. Hij zegt: ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. En alles, want dat weten wij, alles wat Jozef gaat meemaken, van slaaf tot onderkoning, dat is bij Jacob nooit bekend geworden. Jacob weet helemaal niks van de verhalen van de meesterdromer. Van zijn opgang, zijn weer naar beneden gaan en weer zijn opgang. Jacob weet helemaal niks van wat er gebeurd is in Egypte. Maar er komt een punt in het leven van Jacob, een kantelmoment. Als Jozef zich aan zijn broers bekend heeft gemaakt, dat hij hun broer is, dat hij onderkoning is in Egypte. En dan stuurt Jozef zijn broers in opdracht van de farao naar het land Kanaan, om hun oude vader Jacob te gaan halen. En dan starten we met lezen in Genesis 45, vers 24 tot 28. En Jozef, hij stuurt zijn broers op weg. Hij zegt tegen hen: maak onderweg geen ruzie. Zij trekken weg uit Egypte en komen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. Dan vertellen zij hem: Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Dan bezwijkt Jacob zijn hart, want hij gelooft hen niet. Maar als zij hem alle woorden overgebracht hebben die Jozef tot hen gesproken heeft, en als Jacob de wagens ziet die Jozef gestuurd heeft om hem te vervoeren, dan leeft de geest van hun vader Jacob op. En Israël zegt: genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en ik wil hem zien voordat ik sterf. Jozef heeft zich bekendgemaakt. Ik denk dat iedereen wel de kennis heeft en het verhaal in Egypte. Bij het eten heeft hij zich bekendgemaakt aan zijn broers dat hij nog leeft. En Jozef stuurt in opdracht van de farao zijn broers terug naar Kanaan om hun vader Jacob te halen. Jacob aan de andere kant, zelfs zijn zoon Benjamin is meegestuurd met de broers mee naar Egypte. En Jacob, vol van verdriet, want hij weet niet beter, zijn zoon Jozef, dood, leeft niet meer. En dan aan de ene kant Jacob, vol verdriet, de oude aartsvader, verkeeld, in zijn verdriet levend, zonder uitzicht. En aan de andere kant zie je ze komen, die opgeluchte broers, vol van verwachting. Ze gaan naar Jacob toe, ze zijn vol van verwachting, want ze gaan Jacob vertellen dat zijn zoon Jozef nog leeft. En de broers komen bij Jacob en zeggen: pap, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. En dan staat er zo treffend. Komt op de biemer. Jacobs hele hart bezwijkt, want hij geloofde hun niet. Wonderlijk, hè? Jacob gelooft hun niet. Maar moet je eens nagaan. Al die jaren dat Jozef dood was voor Jacob. En dan komen opeens die broers dat Jozef nog zou leven. En dan staat er in de grondtekst: Jacob, zijn hart is verkeeld. Verzwakt, staat er. Verdoofd van het verdriet. Jacob gelooft het niet. 22 jaar eerder, bij Dothan, gelooft Jacob de leugen wel. De leugen dat Jozef is verscheurd door een boos dier. Daar gelooft hij het, als hij het met bloed besmeurde kleed ziet. Maar hier, Jacob, zijn hart is kil, zwak en verdoofd. Hard geworden, afgestompt door de situatie, door jaren heen. Misschien herken ik, of herkennen wij ook iets van die uitzichtloosheid en het verdriet, zoals Jacob het daar meemaakt. Ik dacht, ik herken het wel. Misschien verlies van geliefde mensen in ons midden. Mensen met wie we jaren te lang hebben opgetrokken. Mensen die een voorbeeld zijn in geloof en in leven. En plotseling zijn ze er niet meer. Ze vallen weg uit ons leven. We worden geconfronteerd. Ook met kwetsbaarheid. Met dood, met eindigheid. Met ziekte, zorg en pijn. Of we bidden en we smeken al zo lang, maar er lijkt totaal niets te veranderen. En de vijand wil ons moedeloos maken. De vijand wil ons hart verkillen, net als bij Jacob. Verdoven. De vijand wil dat wij onze hoop en het vertrouwen op onze God loslaten. En wat dan kan, is dat je afgestompt raakt door verdriet en door pijn. Littekens uit je verleden of uit het huidige leven bepalen en beperken je. Of je gelooft het wel. Je komt wel naar de gemeente als het jou uitkomt, als je tijd hebt. Maar werkelijke levensvreugde, een ver ideaal. En wat doe je dan als je dit merkt? Soms die afgestomptheid, het verdriet. Als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, dan vlucht ik wel eens in werk, of in carrière, of in het bezit, of leuke vakanties, leuke uitjes. Het is niet verkeerd, maar het geeft geen werkelijke blijvende levensvreugde. Het is tijdelijk. Ik dacht een bekend liedje uit de jaren 80. Daar zingt een band: is dit alles? Is dit alles wat er is? Een huis, een auto en elkaar. En als je rondkijkt in deze wereld, stel je voor dat dat alles is waar je voor leeft. Je carrière, je bezit, je gezin. En dan komt de tijdigheid. De tijdigheid van dit leven. De kwetsbaarheid, dat het ook weg kan vallen. En dan komt een tekst van Paulus. Van Paulus op de biemer. In 1 Timotheus geeft Paulus ons twee manieren van leven, wijst hij ons aan. Twee manieren om te kiezen. En in 1 Timotheus 6 vers 10, die is best heftig. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof. en hebben zich met vele smarten doorstoken. Wat een waarschuwing ook voor mij. Waar vertrouw ik op? Waar jaag ik naar? Maar één vers later zegt de grote apostel: u echter, o mens, die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen naar de gerechtigheid, naar de godsvrucht, naar het geloof, naar de liefde en de volharding en de zachtmoedigheid. Aan jou en aan mij de keuze hoe te leven. Heer, ik wil die keuze soms dieper maken. Ik wil nadenken over mijn leven. Afgelopen zomer was er een programma op tv. En dat was bij de EO. En dat heette Mannen in het Wild. Ik weet niet of iemand het gezien heeft. Er kwam heel veel kritiek op. Het waren mannen die gingen met elkaar, gingen ze de wildernis in. En ze zaten zogenaamd in een midlife crisis. Op een punt in hun leven dat heel veel dingen eigenlijk doodliepen. Dat ze eigenlijk dachten, is dit alles? Het werkelijke levensgeluk. En het mooie was dat ze met elkaar weggingen. En er was ook een therapeut bij en die liet de mannen nadenken over zichzelf. Over hun keuzes. En wat dan opviel, dat de meeste mannen hadden keuzes gemaakt na studie en carrière en werk voor het geld. Een gezin erbij en vol ervoor gaan. En dan komen ze op een punt in hun leven waar ze gaan nadenken over hun keuzes. Waarin ze gaan nadenken over hun geld. Zo over de helft. Zo van, is dit nou alles? De een was notaris, vol van rijkdom. Alle rijkdom, de dikste auto's. Maar uiteindelijk was hij verdrietig. Maar werd zijn hart geraakt. Mannen onder elkaar. En wat kwam er in kritiek op? Want zo zijn mannen niet. Mannen die zich kwetsbaar opstellen. Mannen die huilen. Zo zijn mannen toch niet? En terug naar Jacob. Jacob is een man. En zijn hart is verdrietig. En kil. En dan staat het er zo mooi. Alle woorden van Jozef brengen de broers over aan Jacob. Alles wat Jozef gezegd heeft. En ik denk dat de broers hier ook opgebiecht zullen hebben. De leugen die 22 jaar eerder bij Dothan is verteld. Dat Jacob is verscheurd door een dier. En ik geloof ook dat ze opgebiecht zullen hebben hun jaloezie en hun haat tegenover Jozef. En ook hun angst om ontdekt te worden. En ze vertellen dat Jozef heeft gezegd, hij komt op de biemer: wees niet bedroefd, God heeft mij voor jullie uitgestuurd, tot behoud van allen. Ja, wees niet bedroefd. Zie je Jacob daar? Maar wat een woorden. Wees niet bedroefd, God heeft Jozef vooruitgestuurd, tot behoud van heel Israël. Maar straks meer. Maak haast, haal mijn vader en zeg hem: dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe en wacht niet. En als Jacob dit hoort en de wagen ziet staan, dan staat er zo mooi: de geest van hun vader Jacob leeft op. Ik vind dit zo ontroerend mooi. Zie je hem, die Jacob, verkild, verdrietig van al het kapotgeslagen van het leven. Zijn geest leeft hier op. Jacob staat op uit het doodse. Jacob staat op uit de teleurstelling en het verdriet. En het valt werkelijk bij hem. Mijn zoon Jozef leeft. En Jacob zegt: ik wil mijn zoon zien voordat ik sterf. Jacob in de verkilling en het verdriet hoort dat Jozef heeft gezegd: God heeft mij vooruitgestuurd. Jacob ziet de wagens en de rijkdom waarmee de broers gestuurd zijn om hem op te halen. En hier gaan zijn ogen en oren open. En ik denk niet door die wagens en die rijkdom. Jacob's ogen en oren gaan open in de geestelijke wereld. Hij gaat zien dat God niet losgelaten heeft. Dat God door Jozef vooruit te sturen leven bewerkt en redding voor heel Israël. Zijn geest leeft op. Zijn geest herleeft. Zo mooi. Herleven. Misschien herleven uit zwakheid. Herleven uit het doodse, het depressieve. Herleven uit teleurstelling. En het lukt niet. Als hij hoort wat God heeft gedaan en de ware ziet, en daar is hij nog een keer, herleeft zijn geest. Jacob, hij ziet weer. Jacob, hij gelooft weer. Hij kiest er zelf voor om op te staan uit de afstomping en het verdriet. Hij kiest ervoor om in beweging te komen, de oude aartsvader. Zo mooi zegt hij, ik wil mijn zoon zien voordat ik sterf. Jacob staat op. Hij komt in beweging op zijn oude dag. Hij blijft niet zitten, ondanks het verdriet van jarenlang, de ouderdom. Hij komt in beweging. En dat mogen we ook naar onszelf toe halen, geloof ik. Dat mag ik naar mezelf toe halen. Ken ik dat nog? Dat ik in beweging kom? Of soms in beweging moet komen? Of leef ik maar weg, zoals het leven en de seizoenen op mij afkomen? En ik geloof dat er een mogelijkheid is om uit beperkingen en ziekte op te staan, zonder dat die beperkingen worden weggenomen. Ik spreek uit ervaring. Ik geloof dat er altijd een hogere weg is. Als je Gods woorden hoort in je hart. En Jacob, hij hoort dat God voor Jozef heeft gezorgd. Hij ziet de wagens en gelooft. Heer, we kunnen ons ook openen voor u. En soms het gebed, maar misschien ook de klacht. Heer, inspireer mij hierin. Inspireer mij om u weer te horen. Heer, inspireer mij om u weer te zien. Maar soms ook de vermaning. Sta op. Kom naar mij toe. Kom in beweging. Heer, we hoeven het niet alleen te doen. U geeft uw inspirerende geest, waardoor ons hart kan opleven. Radicaal merkbaar. Je eerste liefde mag weer opbloeien. In de radicaliteit voor God en Jezus. En het mooie is dan, Jezus Christus, het beeld van deze Vader. Hij inspireert. Hij inspireert vanuit openbaring en perspectief waar het heen gaat met zijn plan. En zijn plan is niet zoals in deze wereld. Overal voor gaan en alles binnen moeten halen in kortstondig vermaak. En dan vind ik het zo mooi. Het verleden hoeft de toekomst niet te bepalen. De toekomst mag je heden bepalen. En dan is het niet zo dat die oude littekens weg zijn. Of dat je ze niet meer ervaart. Maar er is wel een mogelijkheid tot genezing. Er is een mogelijkheid tot verder loskomen van. En soms kost dat misschien een heel leven of langer dan een leven. Zoals Toon zei op het gemeenteweekend. De Heer wil ons weer één maken. Hij wil ons herstellen. Persoonlijk, maar ook als gemeente. En dan gaan we naar vers 28. Hij komt op de biemer. En Israël zegt, genoeg, met een uitroepteken. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en ik wil hem zien voordat ik sterf. En Israël zegt, er staat niet Jacob. Opvallend, hè? In de Bijbel staat nooit zoiets. Dat betekent iets, dan moet je opletten, dan moet je wakker blijven of wakker worden. Als jonge jongen vlucht Jacob voor Esau. Jacob heeft ook in zijn jonge jaren de boel belazerd en bedrogen. Je aartsvaders, het zijn ook mensen net als ons. En dan is hij op de vlucht voor Esau, Jacob. En iedereen kent het verhaal wel, bij de Jabok. Hij worstelt daar, Jacob. Hij worstelt bij de Jabok. En krijgt een nieuwe naam. Israël. En dan staat er, God heeft de overhand. God zegeviert. Mooi, hè? God heeft in jouw leven ook de overhand. God heeft in ons leven de overhand. God zegeviert. De verloren broer, Jozef. Hij is gevonden. En dat betekent wat? Dan spreekt de Bijbel over Israël. Dan zullen de stammen weer bij elkaar komen. En nog even en de 12 zullen blijvend herenigd zijn. Er is toekomst voor geheel Israël. En vergeet nooit, er is toekomst voor ons. En dan gaan we verder in Genesis 46. Want daar staat wat Jacob doet. Israël breekt op met alles wat hij heeft. En hij komt in Beersheba. Daar brengt hij offers aan de God van zijn vader Isaac. God spreekt tot Israël door nachtelijke visioenen. En zegt: Jacob, Jacob. En hij, dat is Jacob, zegt: zie, hier ben ik. God zegt: ik ben God, de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal u ook zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw oog sluiten. Dan staat Jacob op en vertrekt op weg naar Beersheba. Nu, jaren later, breekt Israël op met alles wat hij heeft. Hij breekt op. Hij breekt op uit het blijven zitten in het verdriet, zoals we al zagen. Hij breekt op uit het passieve. Hij breekt op uit het slachtoffer zijn. En ook voor ons. Wij kunnen ook opbreken. Misschien uit eigen eer. Misschien opbreken uit het slachtoffer van je verleden zijn. Misschien opbreken uit het niet werkelijk luisteren naar hem, maar je eigen weg gaan. Misschien opbreken uit negatief gepraat over de gemeente en lekker toeschouwer zijn en kritiek geven. Er is een andere weg, zegt God. Meebouwen in de gemeente. Samen hecht op één. Samen optrekken. Opbreken uit altijd maar aandacht moeten hebben voor jouw verhaal. Voor jouzelf. Altijd maar praten over jouw situatie of verleden. In plaats van werkelijk te luisteren naar de ander. En dan gaan we even verder. Ik denk ten diepste, opbreken gebeurt vanuit je ziel. Niet omdat het moet. Je hoeft helemaal niet op te breken. Maar het is een keuze die de Heer ons reikt. Jacob had ook kunnen blijven in Kanaan. Want hij had toch ook kunnen zeggen, dit is toch het beloofde land. Ik ga toch niet afdalen naar Egypte. In de Bijbel spreekt men altijd over afdalen als je naar Egypte gaat. Maar hier hoort Jacob de stem. Want Jozef is de belofte. Jozef zorgt dat Israël in leven blijft. Maar hoe moet dat zijn dan voor Jacob? Dat hij gaat afdalen. Wegtrekken uit het beloofde land en naar Egypte gaan. Misschien wel voor zijn gevoel wegtrekken uit de belofte van God. Te blijven in het land Kanaan. En dan komt er een kaartje op de beamer. En ik denk dat ik dat even wil laten zien, dat het wel belangrijk is. Hier zie je de groene lijn. De groene lijn is de weg die Jozef aflegt. Je ziet Jozef hier in Dothan. Die wordt in de put gegooid. En vanuit de put wordt hij meegevoerd met de karavaan als slaaf. En zo komt Jozef in Egypte, bij Goshen. En daar gaat heel het verhaal van Jozef zijn leven afspelen. Hier, de broers zijn later weer teruggegaan. Hier zit Jacob. En Jacob gaat naar Egypte. Met de broers mee. Maar voordat hij gaat, je ziet hier de rode lijn naar Goshen, stopt hij, en dat zal heel belangrijk zijn, in Hebron. Hij stopt eerst in Hebron. Want hij gaat in Hebron wat doen. Hij gaat offeren aan zijn God. Hij brengt offers aan de God van zijn vader Isaac. Want Jacob weet dat hij niet zomaar op weg gaat. Hij heeft de stem van God gehoord. Hij gaat op weg. En Beersheba, moet je altijd in de Bijbel opletten. Het is een belangrijke plaats in het leven van de aartsvaders. Beersheba letterlijk betekent bron van de eed. Put van de eed. Beersheba spreekt van Gods trouw aan zijn belofte. Abraham plantte een tamarisk in Beersheba. En hij riep daar de naam van de Heer, de eeuwige God aan. Genesis 21 vers 33. En nu is ook de aartsvader Israël in Beersheba. Voordat hij op weg gaat verder naar Egypte, offert hij ook lof aan zijn God, aan de vader van Isaac. Voordat Jacob afdaalt, richt hij zich op zijn God in Beersheba. Beersheba, best wel gewaagd. Ik dacht, plek van de eed, bron van de eed. Ik dacht, de gemeente misschien zo'n plaats? Ook zo'n plaats waar Jezus spreekt tot zijn gemeente. De gemeente van Jezus Christus. Ook zo'n plek waar jij mag offeren. Waar we samen mogen optrekken. Voordat we verder gaan. Want we zijn toch met elkaar onderweg. Net als Jacob. En ik denk de gemeente. De plek waar God spreekt. De plek van de belofte. En dan gaan we terug naar Jacob. Want als Israël offert, dan gebeurt er iets. God spreekt tot Israël door nachtelijke visioenen en zegt: Jacob, Jacob. En hij, Jacob, zegt: zie, hier ben ik. Twee keer: Jacob, Jacob, met een uitroepteken. En hij zegt: zie, hier ben ik. Ik moet aan Samuel denken. Daar wordt ook twee keer geroepen, of misschien wel drie keer. Drie keer zelfs, hè, Adrie? En dan hoort hij. En hier wordt ook geroepen. Zie, hier ben ik, zegt Jacob. Jacob antwoordt op de roep. Twee keer roept God hem bij zijn naam. En hier in Berseba is een werkelijke ontmoeting tussen God en Jacob. Hier bij Berseba. En Jacob twijfelt niet. Hij zegt: hier, God, hier ben ik. En dan komt hij verder in Genesis 45. Daar staat wat God zegt. Ik ben de God van uw vader. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want ik zal u daar tot een groot volk maken. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ik zal u ook zeker doen terugkeren. Jozef zal uw ogen sluiten. God zegt deze mooie woorden tegen de aartsvader Jacob. Wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken. Wat een bemoediging moet dit zijn voor Jacob. Wat een zekerheid. Wat een perspectief. God heeft hem nooit losgelaten. En God zal met hem mee optrekken. Samen met zijn familie. God bevestigt hier Jacob. Jacob mag gaan naar Egypte. Naar zijn zoon Jozef. God zal met hem meetrekken. Maar de Heer spreekt ook vanmorgen mij en jou aan. De Heer wil ons ook aanspreken, hoor je het? Hij wil ook met ons meetrekken. Beter gezegd, hij nodigt ons uit om met hem mee te trekken. Om zijn weg te volgen. Of heb ik het te druk met mijn eigen dingen? Ik herken dat wel. Als ik soms stil wil zijn voor de Heer, in stilte wil afzonderen en wil horen, dan giert het door in mijn hoofd. Dan ben ik onrustig van binnen. En voordat ik het weet, draaf ik weer verder. Maar er is ook een diepere weg. Heer, ik wil u horen. Heer, ik smeek om meer van u te horen. En ik wil wegtrekken uit die onrust. En dat kost soms heel veel moeite. Maar als ik dan merk dat die rust en die verstilling doorwerkt, dan geeft mij dat zoveel voldoening. Dan zijn de littekens van het verleden en de beperkingen niet weg. Maar dan is perspectief om verder te trekken. Maar ook voor mij geldt dan, en voor ons, het is echt wel een keus, waar spendeer ik mijn tijd aan? Kan ik ook iets offeren voor mijn Heer? Of gaat het om mijn sociale contacten? Mijn werk? Mijn eigen dingen? Mijn positie? Het is niet verkeerd. Het is niet allemaal verkeerd. Het is niet zwart-wit. Maar de Heer roept toch echt wel op. Ben ik een sluitstuk van je leven? Of ben ik jouw eerste deel? En ik geloof, als de Heer jouw eerste deel is, dan offer je het belangrijkste deel aan hem op, in tijd en in geld. Net als bij Jacob in Berseba. En het kost soms moeite. Het is niet makkelijk. Maar ik geloof, als je de Heer zelf hoort in je geest, als je zijn stem hoort, zoals Jacob twee keer geroepen wordt, zet dat jou in beweging. Of het zet je weer in beweging om terug te keren, om op te breken uit de gejaagdheid en de gekte van deze wereld. Om op te breken uit het tijdelijke en de hysterie. En ook weer te verstillen. En werkelijk te luisteren naar de Heer. En dan het mooie wat God zegt. De belofte van God aan Jacob. Ik zal met u meetrekken naar Egypte. En ook de belofte. Ik zal u zeker doen terugkeren. En Jozef zal uw ogen sluiten. Het volk Israël zal weer terugkeren naar het beloofde land. God spreekt en belooft Jacob: ik ga met je mee. en Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Dat staat er letterlijk. Er staat in de tekst, in de Statenvertaling, Jozef zal uw ogen sluiten. Maar letterlijk staat er, Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Jacob wordt bevestigd dat God met hem meetrekt. En voor mij een bewijs hoe groot God is. Deze God van hemel en van aard, die hier is voor de grote aartsvader Jacob, wil ook zo zijn voor ons. En ik geloof, dit is een zalf voor de ziel van Jacob. Deze openbaring van God in zijn leven. En dan kan hij afdalen naar Egypte om zijn eigen zoon Jozef weer te zien. Jozef zal Jacob de ogen sluiten. Je denkt hier al snel aan dat Jacob dood zal gaan en dat Jozef hem de ogen zal sluiten. Maar ik denk dieper. Jozef zal hem zijn hand op zijn ogen leggen. Daar klinkt iets door in van zegenen. Zijn zoon Jozef, die een zegen is voor Israël, zal hier ook zijn vader zegenen. Zoals zelfs Jozef straks de farao zal zegenen. En ik dacht, misschien de ogen sluiten voor. In het gaan met de Heer wil de Heer ons ook genezen. Misschien mag de Heer ook onze ogen verder sluiten voor het verdriet. Wil de Heer ook onze ogen sluiten voor het beperkte. Wil de Heer ook onze ogen sluiten voor het niet lukken. Ik geloof de tegengestelde werking. De Heer wil ons de ogen openen voor het nieuwe. Jezus wil jou en mij één maken. Hij wil ons openen, onze ogen voor zijn plan. En dan ga je weer zien, of mag je weer gaan zien. Jacob zijn verdriet zal worden overschreven door het nieuwe van God in zijn leven. God heeft niet alleen voor Jozef gezorgd, maar door Jozef heen voor een heel volk. Dus ook voor ons. Nu naar onszelf. Bepaalt het verleden ons heden? Bepaalt onze opvoeding onze toekomst? Bepaalt waar ik vandaan kom, waar ik heen ga? Nee. Ik geloof het niet. Openbaring van Jezus Christus bepaalt onze toekomst. Het nieuwe waarvoor onze ogen geopend mogen worden, zal één zijn in ons. We zullen verder één worden in U, Heer. En ik geloof ook als gemeente zullen we verder één worden. En dan gaan we lezen in Genesis 46, vers 28 tot 34. Daar komen we bij de climax. Want Jacob ziet Jozef terug. Jacob stuurt Juda voor zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen. Naar Gozen. Als zij in het land Gozen aangekomen zijn, spant Jozef zijn wagen in en gaat naar Gozen, zijn vader Israël, tegemoet. Als hij voor hem verschijnt, valt hij hem om de hals en hij huilt lange tijd aan zijn hals. En dan zegt Israël tegen Jozef, nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. En let op. Er staan weer namen. Er komt hier opeens één naam naar voren. Juda. De naam Juda. De stam Juda. Juda is een belangrijk persoon in de Jozef-verhalen. Weet je wat Juda doet? Juist Juda bij Dothan komt met het idee om Jozef in de put te gooien, zodat hij afgevoerd wordt als slaaf. Het is juist het idee van Juda om hem niet te doden, maar hem in de put te gooien. En hier zegt Jacob tegen dezelfde Juda, ga vooruit. Ga vooruit naar Jozef. Mooi hè? Deze Juda, ook geen, we hebben het pas ook al gehoord met David. Ook geen perfect mens. Moet je kijken wat hij allemaal mee heeft gemaakt met Tamar. Met de leugens, met de broer. Maar hier heeft hij weer een sleutelrol om het volk te herenigen. Er is toekomst, er is heil en er is perspectief voor allen. Juda, hij mag hier de hereniging voorbereiden. En als Jacob in het land Gozen komt, dan gebeurt er iets moois, een detail. Ook Jozef wacht niet tot Jacob aankomt met zijn familie. Nee, er staat ook dat Jozef direct zijn wagen laat inspannen en naar Gozen rijdt. Juda, Jozef. Juda vooruit en Jozef komt ook in beweging. Jozef, en dan is er die fantastische climax. Jozef valt Israël. Jozef valt Israël om de hals en huilt lange tijd. En de hereniging is een feit. Jacob's grootste wens om Jozef weer te zien voordat hij sterft. Zie je het voor je? De oude gebogen Jacob. Vandaag verzadigd, maar nog vol in het leven met zijn God. Jozef gaat de aartsvader, zijn vader ontmoeten. En ik vind het zo mooi. Zijn lievelingszoon, waarvan Jacob jarenlang dacht dat hij dood was, valt hem hier om de hals. En dan staat er en hij huilt. Jozef huilt. Mannen in het wild. Wat een man, hè? Jozef huilt. Wat een climax. Het verleden zal de toekomst niet bepalen. Nee, levend bewijs voor jou en voor mij. Dat de toekomst van de Heer, zijn plan, ons leven zal bewaren. Jozef en Jacob. Beide komen ze in beweging. En blijven ze in beweging. Ze wachten niet af, maar strekken zich uit, elkaar tegemoet. Snap je dat Jozef huilt? Wat heeft hij niet meegemaakt? Wat heeft die jongen niet meegemaakt? En wij kennen het eind van het Jozef-verhaal. Wij kunnen als toeschouwer lezen en wij weten dat Jozef, we weten hoe het met hem afloopt. Maar uiteindelijk, eerst wordt hij verkocht als slaaf, afgedankt door zijn broers in de put. Afgedankt. Als slaaf komt hij in Egypte terecht. In de gevangenis. Maar steeds weer. En dat is zo opvallend. Maar de Heer was met Jozef. En bewees hem zijn goede tierenheid. Waar Jozef ook doorheen gaat. Hij wordt door de vrouw van Potifar misleid. Hij wordt beschuldigd van onreinheid dat hij met haar gaat. Zelfs belandt hij weer in de gevangenis. Weer helemaal naar onder. En weer komt hij omhoog. Niet omdat hij zelf zo goed is. Nee, maar God was met Jozef. En Jozef hield vast aan zijn God. Ik vind dat zo mooi, die trouw van Jozef en de trouw van God. En die positie van Jozef is zo belangrijk, want het volk Israël zal door Jozef in Egypte in leven blijven. Gods plan, Jozef vooruitgestuurd. Jozef is nooit losgelaten. Er is toekomst voor jou en voor mij. En ik vind dit zo mooi. Dit spreekt toch van trouw en liefde van God. Deze God is toch goed? Nooit heeft hij zijn volk losgelaten. Jozef niet in al zijn beproevingen. De broers heeft hij ook niet losgelaten. In hun leugens, in hun ontrouw, in hun gedraai. En ook Jacob heeft hij niet losgelaten. Nee, deze grote God trekt op met zijn volk. En is een God van de verzoening. God sluit nooit af. Jezus sluit nooit af. Jezus, het beeld van de Vader. Jezus opent wegen. Jezus wil zijn volk leiden. Ook in deze tijd. Verder achter hem aan. Ook door verdrukking heen. Ook in een tijd vol gekte. Wil hij spreken. Roept hij jouw naam 2 keer. Net als bij Jacob, Jacob. Jezus, het beeld van de levende Vader, wil verenigen en herenigen. Nooit is het te laat. Volg hem of keer terug. Heer, wat is het dan mooi. En het is ook mijn gebed dat wij als uw gemeente mogen optrekken. Samen met elkaar hebben we elkaar nodig. Geleid door uw woord, maar ook door uw geest. En zo kunnen we in beweging blijven. En roesten we niet vast in het volle evangelie. Of in het oppervlakkige van deze wereld. Heer, ik verlang zo naar meer van uw geest. En ik wil mij uitstrekken in dankbaarheid en gewilligheid. Ik wil soms ook wegtrekken uit het zelfgerichte, het weerspannige. En ik wil meetrekken, want dat vind ik zo mooi, net als die broers, net als het volk. We zijn aan elkaar gegeven hier, en ook mensen thuis. We zijn aan elkaar gegeven om samen op te mogen trekken in de eeuwige karavaan. En dat is geen karavaan van de slavernij waarin Jozef wordt afgevoerd. Maar dit is de karavaan van de openbaring. Waar Gods volk bevrijd zal zijn, waar het eeuwige leven zal doorbreken. Daar waar zal zijn heerlijkheid in allen, God zal zijn in allen. Geen beperkingen, geen pijn meer, geen verdriet. Alle tranen zullen gewist worden. Deze karavaan, trek jij mee? Ik wil mee. Kom op, laten we met elkaar meetrekken. Want dit is leven in eeuwigheid. Amen. Heer, ik dank u voor uw woorden vanochtend. Woorden die mij raken, die mij hebben geraakt, ook van binnen. Soms woorden van vermaning, dat ik dacht van, zo, dat is best heftig en duidelijk. Maar ook woorden vol perspectief. Voor mij, maar ook voor mijn broers en zussen, hier of thuis. Heer, u bent een God die spreekt. En uw Zoon Jezus leidt ons op de weg. Op uw eeuwige weg in die karavaan. En ik wil meegaan, Heer, ik wil in beweging blijven. Wegtrekken uit, samen met elkaar, als broers en zussen, in beweging blijven en doortrekken uw lichtende dag tegemoet. Amen.